Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen samen op Psalm 27, daarvan het derde vers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Derde van 27. De schriftlezing voor deze middag is uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes. We lezen daaruit het zesde hoofdstuk, de versen 41 tot en met 59. Johannes 6, vers 41 tot en met 59. Daarna zingen we uit Psalm 86 het negende vers. Doe een teken, mij ten goede, dat mijn haters in hun woede mogen zien hoe tot hun spijt gij mij troost en mij bevrijdt. Daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. We lezen in Johannes 6, vers 41 tot en met 59, zingen Psalm 86, vers 9 en doen belijdenis des geloofs.
De Joden dan murmureerden over hem, omdat hij gezegd had: ik ben het brood dat uit de hemel nedergedaald is. En zij zeiden: is deze niet Jezus, de zoon van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen? Hoe zegt deze dan: ik ben uit de hemel nedergedaald? Jezus antwoordde dan en zeide tot hen: murmureert niet onder elkander. Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Er is geschreven in de profeten, en ze zullen allen aan God geleerd zijn. En iegelijk dan, die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot mij. Niet dat iemand de Vader gezien heeft dan die van God is. Deze heeft de Vader gezien. Voorwaar, voorwaar zeg ik u, die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn en ze zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan eten en niet sterven. Ik ben dat levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. Zo iemand van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal is mijn vlees, hetwelk ik geven zal voor het leven der wereld. De Joden dan streden onder elkander, zeggende: hoe kan ons deze zijn vlees te eten geven? Jezus dan zeide tot hen: voorwaar, voorwaar zeg ik u lieden, tenzij dat gij het vlees van de Zoon des Mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelven. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven, en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Want mijn vlees is waarlijk spijs, en mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Gelijkerwijs mij de levende Vader gezonden heeft, en ik leef door den Vader. Alzo die mij eet, dezelfde zal leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel nedergedaald is. Niet gelijk uw vaders het manna gegeten hebben en zijn gestorven. Die dit brood eet, zal in der eeuwigheid leven. Deze dingen zeide hij in de synagoge, lerende te Capernaum. Ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Opnieuw gaan wij zondag 28 overdenken. Een aantal elementen die nog zijn blijven liggen de vorige keer. Maar het gaat over het heilige avondmaal onzes Heren. Zondag 28 van de Heidelbergse Catechismus, de vragen 75, 76 en 77. Hoe wordt gij in het heilige avondmaal vermaand en verzekerd dat gij aan de enige offerande van Christus, aan het kruis volbracht en aan al zijn goed gemeenschap hebt? Alzo dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft. En daarbij ook beloofd heeft, eerstelijk dat zijn lichaam zo zekerlijk voor mij aan het kruis geofferd en gebroken en zijn bloed voor mij vergoten is, als ik met de ogen zie dat het brood des Heren mij gebroken en de drinkbeker mij medegedeeld wordt. En ten andere dat hij zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed zo zekerlijk tot het eeuwige leven spijst en laaft, als ik het brood en de drinkbeker des Heren, als zekere waartekenen van het lichaam en bloed van Christus, uit de hand van de dienaar ontvang en met de mond geniet. Wat is dat te zeggen? Het gekruisigd lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken. Het is niet alleen met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor vergeving der zonden en het eeuwige leven verkrijgen, maar ook daarbenevens door de Heilige Geest die en in Christus en in ons woont, alzo met zijn heilig lichaam hoe langer hoe meer verenigd worden. Dat wij, al is het dat Christus in de hemel is en wij op aarde zijn, nochtans vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn. En dat wij door één geest, gelijk de leden van één lichaam, door één ziel, eeuwiglijk leven en geregeerd worden. Waar heeft Christus beloofd dat hij de gelovigen zo zeker alzo met zijn lichaam en bloed wil spijzen en laven als zij van dit gebroken brood eten en van deze drinkbeker drinken? In de inzetting van het avondmaal, welke al zo luidt. De Heer Jezus, in de nacht in welke hij verraden werd, nam het brood en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dodes Heren totdat hij komt. Deze toezegging wordt ook herhaald door de heilige Paulus, waar hij spreekt: de drinkbeker der dankzegging, dien wij dankzeggend zegenen, is er niet een gemeenschap aan het bloed van Christus? En het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap aan het lichaam van Christus? Want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Tot zover. Laten wij nu samen eerst de Heere zoeken in ons gemeenschappelijk gebed. Barmhartig, genadig God, wij zoeken uw heilig en vriendelijk aangezicht nu wij opnieuw samen zijn gekomen in dit Gods gebouw, waar het goddelijk woord geopend ligt, waar wij allen levende getuigen zijn van uw geduld, van uw langmoedigheid, En laat het ons een voorrecht mogen zijn, Heere, dat wij hier mogen zijn, dat we er nog mogen zijn. En dat u ons zoveel zegeningen schenkt, meer dan één, want u overlaat ons zelfs met gunstbewijzen. Het loopt over in ons leven van dingen die wij niet verdienen en die we nochtans gekregen hebben. En geef daarom, Heere, dat wij ook iets van dankbaarheid mogen gevoelen voor al die weldaden die gij ons geeft in het tijdelijke leven, waarin wij toonbeelden zijn van uw genade. Maar ook als het gaat om de geestelijke dingen, Heere, dan hebt u ons rijk bevoorrecht. In tegenstelling tot zoveel andere mensen. Die met eenzelfde schuld naar dezelfde eeuwigheid reizen. Maar zonder God en zonder hoop in de wereld zijn. Die geen kennis hebben van hun verloren bestaan. Geen wetenschap hebben van de rechterstoel die wacht. Die niet weten van een zaligmaker die onder de hemel geopenbaard is, waardoor zij moeten zalig worden. Heere, ons onderwijst u, vermaant u, vertroost u, waarschuwt u. En het ontbreekt ons aan niets in deze dingen. Maar we hebben uw Heilige Geest zo nodig om deze dingen ook werkelijk te kunnen verstaan. We hebben zojuist onze belijdenis gelezen, gegrond op uw heilig woord. En we willen die gaan overdenken. Heere, wilt u ons leiden in het spreken? Geef dat het helder mag gebeuren, dat we als luisteraars ook dat kunnen volgen. Dat we vanuit onze catechismus daarin ook onderwezen worden. Maar niet alleen hebben wij die voorwerpelijke kennis en onderwijs nodig, maar ook dat we geestelijk verstaan mogen. En dan staan we toch, Heere, voor een heilig mysterie. Voor een geheimenis, voor verborgenheden, heilgeheimen, die wij met ons natuurlijk verstand en uit onze natuurlijke aard nooit verstaan kunnen. Die zijn voor ons verborgen, ze zijn ons zelfs een dwaasheid. Wij kunnen ons lichaam in de kerk brengen. We kunnen met een beetje inspanning proberen te volgen wat er gezegd wordt. We kunnen met ons verstand wellicht begrijpen wat er gezegd wordt. En vanuit onze opvoeding en vanuit een zekere overtuiging ook het ermee eens zijn wat er gezegd wordt. Belijden dat dit de waarheid is. Maar u zoekt toch naar waarheid in het binnenste. En Heere, dan staan wij voor een geheimenis. En geef dat het ook voor ons inderdaad zo mag zijn. Dat we niet genoeg zullen hebben aan ons lichaam dat hier zit in de kerk. Aan ons verstand dat deze dingen probeert te begrijpen. En wat onze ogen zien, onze mond kan proeven of onze oren kunnen horen. Maar dat het ons te doen mag zijn, zoals onze catechismus zegt, om dat gelovige hart. En dat is iets, Heere, waarover wij de beschikking niet hebben. En daar komen wij u eerbiedig om vragen. Of dat u ons dat waarachtige geloof wilt geven. Dat ons deel geeft aan Christus en al zijn weldaden. Dat ons afsnijdt van de oude Adam. En dat ons implant in de nieuwe Adam. In de tweede Adam. Heren, we gaan opnieuw het sacrament van het heilige avondmaal overdenken. De instelling hebben we overdacht. En het bevel daartoe hebben we overdacht. En nu ook de beoefening van deze dingen. En dan komt het toch aan, Heren, op de toepassing van en door uw Heilige Geest, dat die ons zal overtuigen van die dingen die wij horen met onze oren. Dat we ervan overtuigd zijn dat wij zondaren zijn. Zulke grote zondaren dat we niets goeds meer kunnen doen in geestelijk opzicht. Dat we overtuigd worden van oordeel. Dat het enige wat wij als zondaren te verwachten hebben, dat is dat u ons wegdoet in een eeuwig verderf. Dat u ons overtuigt van gerechtigheid. Dat ons die gerechtigheid ontbreekt. waarmee wij voor uw heilig oog kunnen bestaan. Kortom, Heere, dat u ons ervan overtuigt dat wij een borg nodig hebben. Een God voor onze ziel, een borg voor ons hart. Zoals we vanochtend ook vanuit de oude Jozefs geschiedenis hebben begrepen. Die de behouder van het leven is. Die alle dingen gereed heeft. En die geen penning van ons kan gebruiken. Niets van ons kan meewegen, kan meetellen. U hebt alles volbracht, Heere Jezus. U hebt er zo onnoemelijk zwaar voor geleden. U hebt de helse smarten doorstaan. U hebt de beker van de gramschap gedronken. U bent die bittere dood aan het kruis gestorven. De vernederende begrafenis moeten meemaken. En dat op dat verloren, ja dode zondaren, vijanden van genade, goddelozen in zichzelf, verzoend kunnen worden met u. En die nu niets hoeven mee te brengen en zelfs geen nagelschrapsel mee mogen brengen. Maar die om niet, uit genade alleen, zalig kunnen worden. Die alleen maar hoeven te ontvangen en met lege bedelaarshanden mogen krijgen wat u verworven hebt. Heere, geef ons dat te verstaan. Daar hebt u een weg voor nodig, Heere. Niet omdat het u aan kracht en macht ontbreekt, maar omdat wij zo hardnekkig zijn. Omdat we heel ons leven vleeselijk en verkocht onder de zonde zijn en blijven. Maar wilt u toch maar doorgaan, Heere, met dat werk. Door uw geest, bij aanvang en bij voortgang. Heere, laat dit geheimenis over deze aarde verstaan mogen worden, gepredikt mogen worden. De verzoening door voldoening. De vrede met God. Door het geloof in Jezus Christus. Heere, wilt u geven dat de prediking mag zijn. Die vanaf de oude dag al door uw profeten. Door de apostelen. Door de kerkvaders. Door de reformatoren. Tot in onze dagen toe mag worden verkondigd. Heere, geef ons getrouwheid aan die prediking van zonde en genade. Van hemel en hel. Van oordeel en van zegen. Wilt u ons zo nabij zijn? En deze oude en koude wereld bezoeken met uw koninkrijk. Doe dat koninkrijk komen, Heere. En geef dat alle valse godsdiensten en antichristelijke levensbeschouwingen een halt mogen worden toegeroepen. We bidden u om het werk dat zendelingen mogen doen en evangelisten. De verkondiging van het evangelie onder het oude bondsvolk Israël. We bidden u voor de kerk die vervolgd wordt. We bidden u, Heere, voor deze wereld die leeft buiten u en zonder u. Gedenk aan uw koninkrijk. Gedenk aan uw woord dat gij gegeven hebt. Gedenk aan die beloften die er toch van spreken dat uw koninkrijk deze wereld eenmaal vol gerechtigheid zal brengen. Dat hij zal regeren van de zee tot aan de zee en van de rivieren tot aan de einde der aarde. Laten uw kinderen daar ook gebed voor mogen ontvangen, Heere. Als we zien op onszelf, als we zien op ons land, als we zien op onze kerken, dan zal de moed in de schoenen zinken. Maar wilt u gebed geven dat er hier een kind van u in de binnenkamer gaat. Dat er daar een kind van u smeekt of u de hemel zou willen scheuren. Want daar worden toch de opwekkingen geboren. In het hart, in de binnenkamer van de ware gelovigen. Wilt u ons zo nabij zijn, Heere. Terwijl we u bidden om uw genade, om uw zegen. Ook over ons land. Dat nu in een regeringscrisis zit. Ons kabinet dat demissionair geworden is. En Heere, wij bidden u voor onze overheden. Voor onze demissionaire minister-president en zijn kabinet. Dat zo vast zat in de overleggingen. Heere, laat ze toch verstaan. Dat als een regering, als een land, als een volk uw woord verlaat. Wat wijsheid zouden ze toch hebben. Geef Heere dat er een besef mag ontstaan dat de vreze des Heren het beginsel der wijsheid is. Wilt u dat werken, Heren, ook in die zalen waar de beslissingen vallen, waar volken geregeerd worden, opdat oorlogen een einde zullen vinden, opdat de boog aan tweeën en het zwaard als stukken geslagen wordt. We bidden u, Heere, voor al die koninkrijken, voor al die landen waar zoveel ellende en moeite is. Voor allen die in hoogheid zijn gezeten, wilt u ons voorgaan met uw genade en met uw woord. En wilt u aan allen die vanuit uw woord in de politiek arbeiden nog gelegenheid schenken om dat woord ook te verkondigen. Wilt u aan onze koningen en koningin gedenken, het vorstenhuis, door wier geschiedenis wij toch ook zo het woord en de gereformeerde belijdenis hebben mogen ontvangen. We bidden u voor hen, Heere, die gij op zo'n hoge plaats gesteld hebt. Geef dat hij niet alleen symbolisch de eenheid van ons land en volk mag vertegenwoordigen, maar dat hij toch ook die vreze des Heren, die in zijn vorige slacht ook zo kenbaar was, opnieuw mag vertonen. Schenk u ons, o Heren, alles wat nodig is daartoe. Wees u met ons dit uur, help ons in spreken en luisteren. Bewaar voor de boze en voor de zonde. En hoor onze gebeden om Christus wil. Amen. Wij zingen in Psalm 84, de versen 3, 4 en 5. 84 vers 3, welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Het vierde, zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. En het vijfde, o God, die ons ten schilde zijt. 3, 4 en 5 van Psalm 84, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Na het amen van de prediking zingen wij op Psalm 133 het eerste vers. Hij ziet hoe goed, hoe lieflijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. En wat er verder volgt uit het eerste vers van Psalm 133 vers 1. Geliefde gemeente, in de vroege kerk, dat is de kerk in de tweede, derde, vierde eeuw, daar werd het heilig avondmaal aangeduid als een geheimenis. Ze gebruikten daar het Griekse woord mysterion voor, mysterie. En men sprak in die vroege kerk niet over de bediening van het avondmaal, maar over de bediening van het mysterie. De bediening van het geheimenis. En wat werd daarmee bedoeld? Dat die kerkvaders het hadden over het mysterie van het avondmaal. Nou, niet dat er iets geheimzinnigs aan het avondmaal zou zitten. Zoals dat in sommige kringen werd gedaan en nog wel wordt gedaan, dat het in het half duister plaatsvindt bij kaarslicht, iets geheimzinnigs, iets mysterieus, iets mystieks van wordt gemaakt. Dat bedoelden die kerkvaders niet. Maar als zij spraken over het geheimenis, over het mysterie, dan bedoelden zij dat de kern van het avondmaal iets was wat alleen door het geloof verstaan kan worden. Het geloofsgeheimenis, dat niet in de macht ligt van mensen om dat te ervaren, om dat te beleven, om dat te beoefenen, maar wat een gave, een genadegave is van de Heilige Geest. Een geheimenis, een geloofsgeheimenis. Daar wordt de nadruk op gelegd in de vroege kerk. En iets daarvan komen we ook terug, zien we ook terug in onze Heidelbergse catechismus. Als daarin vraag 76 ook naar wordt gevraagd, wat is dat te zeggen? Het gekruisigd lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken. Hoe moet je dat zien? Wat betekent dat? Hoe wordt dat beleefd? Dat je het brood, dat je het vlees van Christus eet en dat je zijn bloed drinkt. Dat mysterie dat we ook tegenkwamen in Johannes 6. Hoe kan deze ons zijn vlees te eten geven? Hoe kan deze ons zijn bloed te drinken geven? Dat blijft iets van een geheimenis dat alleen door het geloof verstaan kan worden. En zo willen we ook in deze zondag opnieuw stilstaan bij deze zondag 28. Er zijn nog wat elementen die zijn blijven liggen. Vorige keer hebben wij het over de instelling van het avondmaal gehad, over het bevel tot het avondmaal. Nu gaan we samen luisteren naar het mysterie van dat heilige avondmaal. Ten eerste de beoefening van dat mysterie. Met het zien, met het proeven, met het geloven wat er in deze tekenen wordt betekend. Wordt er teruggeleid naar die betekende zaak. Dus de beoefening van dat mysterie ten eerste. En ten tweede de gemeenschap door dat mysterie. Daar wordt ook aandacht voor gevraagd in deze zondag. De gemeenschap aan Christus. En ook de gemeenschap met de andere tafelgangers. Dus het avondmaal, dat is een mysterie, zo zegt de vroege kerk en zo zegt ook de catechismus. De beoefening van dat mysterie en de gemeenschap door dat mysterie. Maar door die vraaggemeente worden wij dus bepaald bij dat geheimenis. Wat is dat te zeggen? Vraag 76. Het gekruisigd lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken. En om nou inzicht te krijgen in dat mysterie helpt het misschien als ik het slot van 75 en het begin van 76 lees. En als ik dan met de klemtoon op een bepaald aantal woorden leg, dan komen we een beetje in de richting van het verstaan van dat geheimenis. Dan begin ik halverwege antwoord 75 bij punt A, eerstelijk. dat zijn lichaam zo zeker voor mij aan het kruis geofferd en gebroken en zijn bloed voor mij vergoten is, als ik met de ogen zie dat het brood des Heren mij gebroken en de drinkbeker mij medegedeeld wordt. En ten andere, dat hij zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed zo zeker tot het eeuwige leven spijst en laaft, als ik het brood en de drinkbeker des Heren als zekere waartekening van het lichaam en bloed van Christus uit de hand van de dienaar ontvang en met de mond geniet. En dan, het begin van antwoord 76 is niet alleen met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen enzovoorts. Die drie dingen, gemeente, die zijn, dacht ik, nuttig om met elkaar te overdenken wat dat nu wil zeggen. Dat mysterie, dat geloofsgeheimenis. Die drie woorden. De ogen. Wordt hier de nadruk op gelegd. Dat ik het met mijn ogen zie. En ten tweede dat ik het met de mond geniet. En dan het derde. Met het gelovige hart aanneem. Dat alles heeft een heel belangrijke plaats bij dit zichtbare teken dat de Heer Jezus zijn kerk heeft nagelaten. Er wordt dus de nadruk gelegd op zintuigen. Op het oog. Wat je nou voor je ogen ziet gebeuren. Je ziet voor je ogen dat het brood gebroken wordt. Je ziet dat de wijn vergoten wordt. En u zegt de catechismus op grond van het woord. Nou, zo zeker als dat je dat nou met je ogen ziet. Hè, daar kun je toch niet aan twijfelen. Je zintuigen bedriegen je niet. Je bent erbij. Je kunt het aanschouwen. Je ziet dat. Zo zeker als je dat ziet. Zo zegt de catechismus. Zo zeker hebt u deel aan dat lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Je ogen bedriegen je niet. Zo hoef je ook jezelf in dat opzicht niet te bedriegen als het gaat om, heb ik nou deel aan Christus of niet? Zo waarachtig als ik het zie, zo waarachtig is dat persoonlijk voor mij waar. En datzelfde geldt natuurlijk met de mond. Om avondmaal te kunnen vieren heb je dus ogen nodig. Je hebt ook een mond nodig om te proeven. Het is niet voldoende, jongens en meisjes, als je aan tafel zit, dat je dat brood ziet, dat je het eten voor je ogen ziet. Dat helpt je niet om je honger te stillen. Je hebt ook een mond nodig om dat tot je te nemen, om dat te proeven. En weer opnieuw diezelfde lijn, zo zeker als dat je het met je ogen ziet. Zo zeker als dat je het met je mond proeft. Zo zeker, zo verzekert de Heere zijn kerk dat zij deel hebben aan zijn schatten en weldaden. En daarom zei ik vorige keer al, het sacrament, het heilige avondmaal, is niet allereerst een bewijs van dat de kerk aan hem gedenkt, dat hoort er natuurlijk bij, want zij moeten gedenken aan zijn lijden en sterven. Maar het is allereerst een bewijs van het gedenken van Jezus aan zijn volk. Hij gedenkt aan zijn kerk. Hij gedenkt aan hun twijfels, aan hun zwakheden, aan hun ongelovigheid, aan die overblijvende zonden en zwakheden. Daarom heeft hij deze tekenen gegeven. Hij gedenkt aan hen. Nu kan natuurlijk de vraag rijzen, als ik dit zo op een rijtje zet, de nadruk leg op de ogen, zoals de catechismus dat doet. Zo zeker als dat je het met je ogen ziet, zo zeker heb je deel aan dat vergoten bloed en dat gebroken lichaam. Zo zeker als dat je het met je mond proeft. Je zintuigen bedriegen je niet, dat proef je. Zo zeker mag je ervan overtuigd zijn dat zijn lijden en sterven jou ten goede komt. Maar dan kan natuurlijk de vraag opkomen, geldt dat nu voor iedere avondmaalsganger? Die ogen hebben, die een mond hebben, die aan de tafel zitten, die een stukje brood nemen, die een slokje wijn drinken. Mogen die dan allemaal zomaar zeggen, zo zeker heb ik dus deel aan dat lijden en sterven van Christus? Nou, de catechismus gaat daar natuurlijk straks ook op in. Ik zei vorige keer al, het feit dat zij zulke uitgebreide vragen en antwoorden in 3 volle zondagen aan dit sacrament van het avondmaal wijden, dat heeft natuurlijk alles te maken met de achtergrond, met de strijd met Rome. Die juist als het gaat om het sacrament van het avondmaal zo erg dwaalde. Want die meende inderdaad, als je het nou maar met je ogen ziet en als je het nou maar met je mond proeft, dan is het goed. Zij noemden het avondmaal, of de mis, zoals dat bij de Romeinen heet, gratia infusa. Nou, wij weten allemaal, zeker degenen die in de zorg werken, wat een infuus is. Je krijgt een infuus met daarin medicijnen of bloed toegediend. Dat stroomt je lichaam binnen, dat wordt deel van je. Daar heb je baat bij. Daar genees je van, daar knap je van op. Nou, zo zeiden de Romeinen, zo is ook het avondmaal, de mis, dat is gratia, genade, dat door middel van een infuus in je komt. Dus op het moment dat je een stukje brood eet, dan krijg je als een infuus genade in je. Je neemt een slokje wijn, net zoals een infuus krijg je genade in je. Er wordt helemaal niet over geloof gesproken. Het feit dat je dat brood eet en die wijn drinkt, daarmee krijg je dus genade. En net zoals ze van de doop zeiden, op het moment dat dat water op je voorhoofd is, zijn je zonden afgewassen. En ook in heel wat kerken die zich dan nog gereformeerd noemen, dat wil zeggen, die de 3 formulieren van enigheid als grondslag hebben, de catechismus, de leerregels, de Nederlandse geloofbelijdenis, er zijn steeds meer kerken die op eenzelfde wijze over het avondmaal redeneren als de Romeinse kerk over de mis. En het lijkt wel het hoogste doel van sommige predikanten en kerkenraden om heel de gemeente maar aan het avondmaal te hebben. En ze drijven de mensen maar aan. En daar wordt ook heel erg op gehamerd. Je moet deelnemen aan het avondmaal. En als er iemand is die dan geen avondmaal viert, dan kun je rekenen op een vermaning. En op extra huisbezoeken, want je neemt geen deel in het avondmaal en waarom niet? En als iemand dan wel aangaat, dan heb je van de kerkenraad geen last meer, dan is alles goed. Nou, daar zal de catechismus dan een volgende keer op ingaan, wat het dan het verschil is ook met die paapse mis, met die pauselijke mis. Dat het dus geen geïnfuseerde genade kan zijn. Dat het niet genoeg is dat je met je ogen het ziet en met je mond drinkt. Het gaat ook in de voorbereiding, gemeente, op het avondmaal niet om de vraag van ga nou eens jezelf beproeven of je wel ogen hebt. Kijk het toch eens na. Onderzoek uzelf of je wel ogen hebt. Stel uzelf eens op de proef of dat u wel een mond hebt. Nee, dat komen we niet tegen in het avondmaal. Dat staat ook niet in de brieven van de apostel Paulus. En daarom moet alle nadruk vallen, vooral op dat derde element, wat in het begin van antwoord 76 wordt genoemd. Als dat dan die vraag dus gesteld wordt naar dat mysterie, wat is dat, het gekruisigd lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken? Het is niet alleen met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen. Dat heeft een avondmaalganger meer nodig dan die ogen, want iemand die blind is, ja, die heeft wel ogen, maar hij kan niet zien. Hij kan dus dat brood niet zien, hij kan de wijn niet zien, hij kan het misschien horen als die wijn vergoten wordt. Maar die kan toch met veel zegen avondmaal vieren. Ook al ontbreekt dat zintuig hem. Iemand die zijn reuk- en smaakvermogen verloren heeft, die dus niks proeft van dat brood en die niks proeft van die wijn, die kan toch met heel veel zegen avondmaal vieren, als hij dat derde maar heeft. Met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen. Daar gaat het gemeente om. Dat is de kern, dat is het hart. Het gelovig hart. En wat is dat nu? Een gelovig hart. Wat is dat voor geloof waar het over gaat? Is dat een groot geloof? Is dat de voorwaarde? Is dat de eis om aan het avondmaal deel te kunnen nemen? Dat je een groot geloof hebt? Is dat een sterk geloof? Is dat een verzekerd geloof? Nee, dat wordt hier niet gezegd. Dat wordt, komen we het ook niet tegen in het avondmaalsformulier. Misschien moeten we zeggen, in het avondmaalsformulier komen we juist iemand tegen die een zwak geloof heeft. Die een aangevochten geloof heeft. Die niet zo verzekerd is als dat hij graag zou willen zijn. Nee, het enige waar het om gaat, gemeente, dat is dat het een waar geloof moet zijn. En of dat nou groot is of klein, of dat dat nou zwak is of sterk, of dat nou meer of minder verzekerd is, dat doet er eigenlijk nog niet eens zo heel veel toe. Al zeg ik niet dat die dingen onbelangrijk zijn. Maar het heeft meer te maken met de mate van zekerheid waarmee ik het beoefen, als met het feit of ik met Christus verbonden ben of niet. Ook dat kleinste, ook dat zwakste, dat heeft deel aan Christus en zijn weldaden. En het is juist toch met het oog op die zwakken. Zo zegt onze Nederlandse geloofbelijdenis dat toch. Waarom zijn sacramenten ingesteld? Dan heb ik al meer dat prachtige artikel 34 genoemd. Onze goede God, zo zegt Guido de Bray, achtgevende op onze grovigheid en zwakheid. Het feit dat wij zo moeilijk kunnen geloven, dat Gods kerk bedoel ik, zo moeilijk kan geloven, het zo moeilijk ook kan begrijpen. Achtgevende op de grovigheid, de zwakheid. Heeft hij panden, waarmerken, garantiebewijzen van zijn goedwillendheid te onswaarts gegeven. Prachtige oud-Nederlandse uitdrukking. We hebben uitgelegd wat daarmee bedoeld wordt. Bewijzen van zijn welmenendheid in de richting van zijn kerk, dat zo zwak is, zwak van moed en klein van krachten, dat een aangevochten geloof kent, dat zo vaak heen en weer geslingerd wordt. Een gelovig hart. Het formulier zegt, dat is iemand die moet zeggen, ik leg midden in de dood. Die heeft inderdaad geleerd, in beginsel, wat zonde is. Daar heeft de Heilige Geest hem van overtuigd. Door dit middel van dat geloof dat hem geschonken was, waar hij niet zelf de beschikking over had, maar dat geloof dat hem geschonken was, met dat geloof heeft hij gezien dat hij een zondaar is. Daar is hij van overtuigd geraakt. En waar de Geest hem ook van overtuigd heeft, dat is dat hij in zichzelf voor God niet kan bestaan. Ga niet in het gericht met uw knecht, zo zegt David, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. We hebben die gerechtigheid niet, we staan niet recht voor God. De Geest leert zo'n mens dat. Hij is overtuigd van oordeel. Dat ik met mijn eigen gerechtigheid niet voor God kan bestaan, dat ik rechtvaardig verloren moet gaan. daar overtuigt de geest van. Dat hoort bij dat gelovige hart. Een gelovig hart, dat stemt ermee in. Ik lig midden in de dood. Ik heb geen geloof. Niet zo'n geloof, niet zo'n groot geloof als ik wel zou moeten hebben. Ik heb niet zo'n ijver als ik zou moeten hebben om God te dienen. Er zijn overblijvende zonden en zwakheden. Al die dingen die we in het avondmaalsformulier tegenkomen. En dan heeft de geest hem in die weg er ook van overtuigd. Dat het leven buiten hem ligt. Hij krijgt behoefte aan een ander. Dat horen we ook in de catechismus als daar zo'n vraag gesteld wordt. Is er nou ook nog een middel? Waardoor ik die straf kan ontgaan. Waar ik zo van overtuigd ben geraakt. En waardoor ik genade kan ontvangen. En dan wordt hij door de geest bij het woord gebracht. Daar leest hij van een zaligmaker. Daar leest hij van de zoon des mensen die gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Kortom, hij krijgt behoefte aan een zaligmaker die door God is aangewezen en door God is goedgekeurd. Niet meer zijn eigen zaligmakers. Dat heeft hij natuurlijk wel geprobeerd om zijn eigen gerechtigheid voor God op te bouwen. Hij heeft wel geprobeerd om zelf te betalen voor de schuld. Hij heeft wel geprobeerd om door zijn goede werken nog wat mee te helpen en wat mee te verdienen, maar dat is hem allemaal bij de handen afgebroken. Hij heeft geleerd dat wat hij ook doet en wat hij ook zegt en wat hij ook denkt, het is alles met zonde bevlekt, zelfs zijn beste werken. Maar nu treft hij dus in het woord die zaligmaker aan. Die ene naam onder de hemel tot zaligheid. Dan worden zo langzaam maar zeker zijn ogen worden geopend. En als er gesproken wordt over die zaligmaker in de prediking. Zo'n overtuigde zondaar die krijgt de betrekking op hem. Mijn ziel ging uit vanwege zijn spreken. Zo zegt de bruid uit het Hooglied. Zoals een baby trekt naar de moederborst. Zo instinctief zou je bijna zeggen dat hoofdje er naartoe keert. Zoals een schaap de stem van zijn herder leert kennen, hem volgt. Zo krijgt een ontdekte ziel die door de geest, door het woord, overtuigd wordt. Overtuigd wordt van de noodzakelijkheid van een zaligmaker, van een middel, van een middelaar, waardoor ik wederom tot genade kan komen. Die krijgt daar betrekking op. Hij gaat leren hoe dierbaar, hoe kostbaar dat bloed is van deze zaligmaker. En de snaren van zijn ziel gaan trillen als het over hem gaat, over zijn namen. Over zijn persoon, over zijn staten. Goddelijke natuur, menselijke natuur. Dus dat gaat over zijn werken, over zijn wonderen, over zijn woorden. Mijn ziel ging uit vanwege zijn spreken. En de geest schenkt hem het geloof. Dat hem vast doet klemmen aan dat woord. En aan de persoon van de zaligmaker. En hij gaat het leren dat er nou buiten deze Jezus geen leven is, maar een eeuwig zielsverderf. Zoals de Canaanese vrouw, die met haar nood en met haar ellende als een hond achter de Heer Jezus aanliep. Ze had een hondengeloof. Misschien mag ik het zo wel zeggen, gemeente, dat gelovige hart, dat is een hondengeloof. Iemand die er buiten staat voor zijn gewaarwording, die geen rechten heeft. Maar die met dat verloren bestaan tot die grote zaligmaker vlucht. Ach, Heere, wilt u nog eens iets laten vallen van uw tafel? Al is het maar een kruimeltje, al is het maar één woordje. En een gelovig hart vlucht tot Jezus Christus. Toen vluchtte ik tot Jezus. Zo zegt McChane in dat gedicht. En zo één, die mag dan naar de mate van dat geloof dat hem geschonken is ondervinden, dat wie tot hem komt, hij geen zin zal uitwerpen. Al zijn er, zoals in het geval van de Canaanese vrouw, de stilte in het geestelijke leven. Al is er de wachtenstijd. Al is er zelfs de afwijzing voor je gevoel. En de koperen hemel. Maar de profeet Jesaja zegt, ik zal tot hem gaan, tot de God die zich verbergt voor het huis van Jacob, en ik zal hem verbeiden. En dan zal hij op zijn tijd ook antwoord geven. Door het geloof dat hem geschonken wordt, dan mag hij zien dat er in die zaligmaker nou alles te vinden is. Dan mag hij, en daar wil de Heere dan ook op zijn tijd het avondmaal voor gebruiken. Het gaat in dat gelovige hart niet allereerst om het bedienen van het heilige avondmaal. Daar is het hart niet op gericht. Ik zeg niet dat er geen betrekking komt op het avondmaal, maar een gelovig hart, dat is niet allereerst gericht op als ik daar nou maar mag, aan deel mag nemen. We kunnen in dat opzicht ook te snel aan de tafel een plaats zoeken. Het gaat immers om hem gedenken. En een gelovig hart, zijn er daarbij gedenken. Dat vereist toch kennis van hem. Geloofskennis. Geloofsverbintenis aan hem. Aan zijn bloed. Aan zijn lijden. Aan zijn lichaam. Om zo door het geloof zijn lijden en sterven te gedenken. Hem te gedenken. En gemeente, waar dat nou gebeuren mag. Als de geest je aan die tafel brengt. En als je met je ogen mag zien. En met je mond mag genieten. Maar dat niet aan dat uiterlijke teken van brood en wijn blijft hangen. Maar je hart mag opwaarts mag heffen in de hemel. En met een gelovig hart Christus en zijn weldaden mag aannemen. Dat is een zalig werk. Ik zeg niet dat het elke avondmaalsgang zo zal zijn. Misschien zijn het wel uitzonderingen. In het leven van de kerk. Maar als het mag gebeuren, gemeente, dat die dingen zo samenvallen, de beoefening van dit mysterie, dan is het even de hemel op aarde. Dan daalt de Heere zo laag af. Dan mag ik met de mond genieten en met het hart geloven. Proeven en smaken hoe goed dat de Heere is. Maar zo'n geloof heb ik niet, zo zegt iemand. En ik probeer de dingen te volgen als het gaat om de vraag, wat is dat nou een gelovig hart? Maar als ik nou eerlijk ben, dan ben ik daar toch vreemdeling van. Dat betekent dus dat ik af moet blijven van het avondmaal. Ja, inderdaad. Als wij niets kennen van dat gelovige hart, als ons totaal vreemd is wat in het formulier ons wordt aangereikt, wat bij de rechte zelfbeproeving hoort. Dat is dus niet onderzoek of dat je ogen en een mond hebt, zo zei ik al, maar hebben we nou een gelovig hart? Zijn we nou overtuigd van zonde en gerechtigheid en oordeel? En is die gewisse belofte van God, dat wie in de gekruisigde Christus gelooft niet zal verderven, nou ook toegepast aan ons hart? Is er die betrekking op Christus? Is er die trekkende liefde van hem? Is er die persoonlijke kennis aan hem? Aan zijn bloed? Aan zijn lijden? Is er iets van die vrede met God door het geloof in Christus in ons hart aanwezig? Als ons dat ontbreekt, dan is onze plaats natuurlijk niet aan de tafel. Ja, dan kunnen we vanuit een kerkelijk recht, als we belijdenis hebben gedaan, dan hebben we natuurlijk een kerkelijk recht gekregen. En dan zal niemand ons daarvan kunnen weerhouden, tenzij dat we natuurlijk in openbare zonde leven. Maar iemand die wel ogen heeft en wel een mond heeft, maar geen gelovig hart, wat doet hij dan aan de avondmaalstafel? Nou, die zal een stukje brood nemen en die zal een slokje wijn drinken. Maar hij zal nooit tot zijn troost avondmaal kunnen houden. Het is eigenlijk nog erger. Want apostel Paulus die waarschuwt daarvoor. Wie dat waarachtige geloof, wie dat gelovige hart niet kent, niet heeft, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Die maakt zijn gericht en verdoemenis des te zwaarder. Want hij onderscheidt niet het lichaam en bloed des Heren. Het gelovig hart. En gemeente, denk nou niet dat u met uw afblijven er goed aan doet. Je kunt natuurlijk ook makkelijk avondmaal vieren. En daar is wel eens kritiek op. Deze en die. En zus en zo. En dat gaat wel erg makkelijk. En we kunnen onze gedachten hebben over deze of gene. Maar je kunt ook heel makkelijk afblijven. Tenminste, dat denk je. En je misschien nog zelf wat beter vinden dan diegene die dan zo makkelijk, zo denk je, avondmaal vieren. Maar daar ben je natuurlijk niet klaar mee. Dat je moet blijven zitten omdat je dat gelovige hart nou eenmaal niet hebt. Je bent er niet klaar mee als je eerlijk onbekeerd denkt te zijn. Want mijn beste vriend, want u ligt wel midden in de dood. En u die zo eerlijk onbekeerd denkt te kunnen zijn, er is ene schrede tussen u en het eeuwig oordeel. We hebben totaal geen reden om gerust af te blijven. En makkelijk in onze bank te blijven zitten. En naar deze of gene te kijken. We liggen midden in de dood. En we komen om als het zo blijft. Je moet levend gemaakt worden. Uit die geestelijke doodslaap ontwaken. En als we niet gerechtigd zijn om avondmaal te vieren, ik bedoel dan met een goddelijk recht, als het ons ontbreekt aan de droefheid naar God, als het ons ontbreekt aan het geloof in Christus, als het ons ontbreekt aan de blijdschap in God, dan kun je niet alleen geen avondmaal vieren, maar dan kun je ook niet sterven. En begrijpt u maar goed, ik zeg nu niet dat iedereen die geen avondmaal viert verloren gaat. Dat zeg ik niet. Want er zijn er ook die met veel strijd wel iets van dat waarachtige geloofsleven kennen, maar die door zoveel twijfels worden besprongen, met zoveel obstakels van binnen en van buiten te maken krijgen, dat ze het gewoon niet aandurven. Maar hun hart schreeuwt tot God. En met hun ziel zitten ze als het ware aan de avondmaalstafel. Die mensen bedoel ik niet. Nee, ik bedoel die mensen die geen recht hebben. Die totaal vreemdeling zijn van het geestelijke leven. We moeten bekeerd worden. Dat is veel belangrijker dan dat wij aan het avondmaal moeten gaan. Dat is het eerst belangrijke. Maar er is nog een zaligmaker van zondaren die gereed staat om doden tot leven te wekken. Om vijanden met God te verzoenen. Om goddelozen zijn genade te bewijzen. Vlucht dan niet naar het avondmaal, maar vlucht tot de troon der genade. Hij roept nog. Bekeert u tot mij. Hoort aandachtelijk naar mij en uw ziel zal leven. Maar het sacrament van het avondmaal, gemeente, dat is bedoeld voor mensen die een gelovig hart kennen. Die hem gedenken. Die gemeenschap aan hem hebben. En dan haast ik mij nog naar de tweede gedachte, wat dan ook spreekt over de gemeenschap door dat mysterie. Daar wordt ook de nadruk op gelegd. Dat is een tweede element wat we nog niet zo hebben benadrukt vorige keer. We komen dat vooral tegen in vraag en antwoord 76. En ook in het slot van antwoord 77, waar verwezen wordt naar 1 Korinthe 10... Het brood dat wij breken, zo lezen we in het slot van antwoord 77, is de gemeenschap van het lichaam van Christus. En het bloed, de beker de dankzegging, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. En een gelovig hart, Christus en zijn weldaden aannemen, zo zegt antwoord 76, dat is dat ik gemeenschap met Christus ontvang. Het eerste vrucht is vergeving van zonden en het eeuwige leven. Maar ook daarnaast door de Heilige Geest die en in Christus en in ons woont, met zijn heilig lichaam, hoe langer en meer verenigd worden. En dus de eerste vrucht van dat gelovige hart, Christus en zijn weldaden aannemen, dat is dat je vergeving ontvangt. Je schuld wordt weggenomen. Je krijgt een recht op het eeuwige leven. En het tweede is, je krijgt gemeenschap met Christus allereerst. Want de tafel, dat is immers de tafel des Heren, waar Hij de gastheer is. En wat betekent dat dan, dat je gemeenschap met Hem hebt? Dat je gelijkvormig, dat je één wordt met zijn lichaam, hoe staat het er? Hoe langer hoe meer met zijn heilige lichaam verenigd wordt. Want er is toch een afstand, zo zegt dit antwoord. Dat al is het dat Christus in de hemel is en wij op de aarde zijn, er is dus een grote afstand. Ten tweede is er ook geestelijk natuurlijk een grote afstand. Als Hij de gastheer is, de heilige, dan kan het die schroom zijn. Hoe kan ik als onheilig mens daar een plaats hebben? Dat heilig brood. Hoe kan ik dat met mijn onheilige vingers zelfs maar aannemen? En die heilige drank, zoals het formulier dat noemt, hoe kan ik die met mijn onreine lippen tot mij nemen? Hoe moet dat dan, die gemeenschap? Wat de Heilige Geest zegt, en dat wordt in het formulier ook natuurlijk verwoord, dat is geen bezwaar. Want het is juist door dat waarachtige geloof, dat gekenmerkt wordt door de droefheid over de zonde, waardoor ik niet iets kom brengen. Ik kom geen offers brengen. Ik kom geen reine lippen brengen. Ik kom geen heilig leven brengen. Maar ik kom juist wat ontvangen. Christus en zijn weldaden. En zo krijg ik door dat te eten en door dat te drinken gemeenschap met Hem. Vandaar dat brood dat ik neem. Als ik dat opeet, dan wordt dat één met mijn lichaam. Als ik een slokje wijn drink, dan wordt dat één met mijn lichaam. En als ik dat met een gelovig hart mag doen, dan ontstaat er als het ware een geestelijke intimiteit met Christus. Een geestelijke gemeenschap. En ik kan het niet beter zeggen dan bijvoorbeeld Paulus dat doet in Efeze 6, als hij wijst op het huwelijk, het christelijke huwelijk. Zoals man en vrouw niet meer twee zijn, maar één. Zo is ook Christus en zijn bruidskerk in heilige gemeenschap met elkaar verbonden. Verenigd met Hem door het waarachtige geloof. En daar wil de Heer dus ook dat sacrament bij gebruiken. Dat brood eet en dat slokje wijn drink en de Geest schenkt mij daar het geloof bij, dan word ik verenigd met Hem. En dat kan bij tijden, gemeente, zo sterk gevoeld worden dat ik in de bevinding daarvan Paulus ga nastamelen, dat er nu geen kracht of geen macht is in deze wereld die mij kan scheiden van Christus. Geen duivel. Geen zonde. Geen vlees. Geen wereld. Niets zal mij kunnen scheiden van de liefde Gods die in Christus Jezus is. Als de geestgemeente daarin meekomt, ik zei al, wat kan de hemel dan laag hangen? Juist als je daar als een arme verloren zondaar zit, in wie het aan alles ontbreekt. Als je in jezelf zo onwaardig moet gevoelen. Je midden in de dood ligt. En hij komt dan over. En hij zegt, dit deed ik nu voor u. Dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dan wordt dat wonder zo groot. Dat hij nou met zulke zondaren zit. En eet en drinkt. Als hij zichzelf openbaart aan je ziel. Verklaart aan je hart. Als hij zijn bloed sprenkelt in je door de zonde gewonde hart. En je mag het leven buiten jezelf zoeken in hem. En je mag proeven en smaken hoe goed dat God is. En als hij tegen je ziel zegt, ik ben uw heil alleen. Dan wordt de ziel verenigd met Christus in de gemeenschap van het waarachtige geloof. En dan is het onmogelijk, zo zegt professor Wisse ergens, dat ik mijn handen van Christus afhoud. Dan is het onmogelijk om niet te geloven. Dan is het onmogelijk om geen vrede in mijn hart te hebben. Dan is er iets van dat beginsel van die eeuwige vreugde. Door genade alleen. De gemeenschap in dat avondmaal met Christus. Maar er is ook nog een andere kant en daar moet ik ook even de vinger bij leggen. Want dat is ook wat het avondmaalformulier ook zegt en wat ook hier wordt aangestipt. Dat er ook een gemeenschap is van de tafelgangers onderling. Die tafelgangers die ook datzelfde gelovige hart kennen. Het formulier dat wijst erop in het slot van het onderwijs. Dat die tafelgangers door dezelfde geest onder elkaar als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden. Zoals de heilige apostel spreekt. Eén brood is het. Zo zijn wij velen één lichaam. Terwijl wij allen eens broodsdeelachtig zijn. En dan zegt hij, een brood dat bestaat uit veel graankorrels. Heel veel graankorrels worden gemalen. Ze worden gemengd. En daar komt dat ene brood uit voort. Die graankorrels hebben gemeenschap aan elkaar. Die maken samen dat ene brood uit. Dat geldt ook voor de druiven die geperst worden. De beziën worden samen geperst. Dat wordt één wijn en drank. Ze vermengen zich onder één. De gemeenschap aan elkaar. En dat is ook een belangrijk aspect, gemeente, van het avondmaal. Laat het nou niet de hoofdzaak zijn. De hoofdzaak ligt in de gemeenschap aan Christus. Dat ik door het geloof deel krijg aan hem. Maar het is ook bepaald geen bijzaak, want het is toch telkens weer waar de Heer Jezus Christus op wijst. Dient elkander, heb elkander lief. En in de Galatenbrief dan wordt dat zo gewaarschuwd tegen dat verbijten en vereten van elkaar. De liefde, de onderlinge gemeenschap. In de beoefening van datzelfde dierbare geloof. Draagt elkanders lasten. Vervult alzo de wet van Christus. Dient elkander door de liefde. Die liefde waar Psalm 133 ook van spreekt. Hij ziet hoe goed, hoe liefelijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Elkaar dienen, elkaar helpen. De gemeenschap der heiligen. En daar hoort niet bij het praten over elkaar. Het roddelen over elkaar. Het kwaad spreken van elkaar. Want dat is alleen maar een bewijs, gemeente, dat wij niet op onze knieën liggen. Iemand op zijn knieën, die zal nooit kunnen opstaan tegen zijn naaste. Iemand die een gebedsleven kent, Die zal nooit een kwaad gerucht over een ander kunnen verspreiden. Die zal wel bidden voor die ander als die zorgen heeft om de geestelijke, om het geestelijke leven van de ander. Maar die zal er niet over praten met een ander. Niet om kwaad gerucht te verspreiden althans. De liefde. Zoals de apostel Johannes dat ook steeds zegt. Om elkaar lief te hebben zoals Christus ons heeft lief gehad. Vanuit de overtuiging dat ze bij datzelfde huisgezin Gods horen. Dat ene brood, die ene wijn en drank. Hetzelfde gezin, ze hebben dezelfde vader. Ze horen niet bij de buren waar het over hele andere zaken gaat. Waar niet gesproken wordt over de geestelijke zaken. Ze horen bij het huisgezin Gods. Want nu gemeente, herkennen wij nou deze dingen? De beoefening van dat mysterie. Allereerst door het geloof in wat Christus gedaan heeft. Het deel krijgen door dat waarachtige, door de Heilige Geest gewerkte en geschonken geloof aan zijn weldaden. Maar ook de gemeenschap aan hem en ook aan elkaar. Wordt ons leven gekenmerkt, getypeerd door de liefde van Christus. En door de liefde tot elkaar. Amen. Heer, het past ons om uw grote en heilige naam te danken dat we deze zondag weer mochten beleven. Dat we een en andermaal uw woord mochten horen, mochten bedienen. Vanochtend vanuit een geschiedenis uit lang vervlogen tijden in het Oude Testament. Maar waarin wij zulke lessen, geestelijke lessen aangereikt kregen die ook voor het geestelijke leven voor vandaag onmisbaar zijn. En we bidden u, wilt u dat onderwijs zegenen, ook vanuit deze leerdienst van vanmiddag aan de hand van de catechismus, twee totaal verschillende stoffen. En voor de een zal het vanochtend wellicht anders geweest zijn dan vanmiddag, en voor de ander weer net andersom. Maar wilt u geven, heren, dat het onderwijs vanuit de schriften en de belijdenis mee mag gaan de weken die we begonnen zijn. Dat we het zullen overdenken, zullen herkauwen met de reine dieren zoals uw woord dat zegt. Dat we wat mee zullen nemen, dat het hier niet achter zal blijven. En dat we het weer van ons afschudden, zoals een eend die uit het water opkomt. En doorgaan met ons leventje, alsof er niet gepreekt is en alsof er geen eeuwigheid wacht. Heere, wilt u ons nabij zijn in ons geestelijke leven, in ons aardse bestaan dat zo broos en zo vergankelijk is. De vakanties zijn begonnen voor de kinderen. En er zijn er toch al die een verre reis zijn gaan maken of deze week wellicht. Heren, we zijn elk ogenblik in gevaar. Wilt u ons allen beschermen en behoeden, ook op onveilige wegen als we op reis gaan. Maar ook als we hier thuis blijven, dan is er maar een schrede tussen ons en de dood. Wil ons dan bewaren, heren, voor ongelukken, voor een onverwachte en onverzoend sterven. Wees met ons als er nog werk wacht, in ons gezin, in de maatschappij, of in het ambtelijke leven. Wilt u ons krachten geven voor alle dingen die te doen zijn? Wilt u ons bewaren ook voor de zonden? Bewaren ook voor de boze? Bewaren voor aardsgezindheid en wereldgelijkvormigheid? Geef ons, Heere, dat geestelijke leven. Schenk ons uw Heilige Geest, zodat we de dingen niet meer van ons af kunnen laten glijden, maar dat het mocht vasthaken in onze harten. Verlegen mogen raken om dat gelovige hart. Verlegen om die borg en middelaar. Om ogen die zien mogen. Wilt u ons zo gedenken, Heere? En datgene wat van u is genadig, achtervolgen met uw zegen. Alles wat ten dele was, volmaken. Wat niet goed was, vergeven. En wilt u ons zo ook deze week nabij zijn en ons helpen in alle dingen, ook in de zorgen die er zijn, in de noden. Er kan tegen deze week opgezien worden vanwege onderzoeken die gedaan moeten worden, uitslagen die verwacht worden. Gedenk ons, Heere, en hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Psalm 138 vers 4 zingen wij tot slot. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Het vierde van 138. ontvang met biddende hart en de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.